Dit is de Inburgeringspodcast.
Welkom bij aflevering 3 van de Inburgeringspodcast. Een gezamenlijke productie van de VNG, Divosa en SAM. Mijn naam is Raymond Jansen en in deze podcastreeks praat ik met deskundigen over de nieuwe wet inburgering en wat dat voor klantmanagers van gemeenten voor gevolgen heeft. In deze aflevering gaat het over de brede intake en over de PIP. Plan, inburgering en participatie.
Met deze week te gast.
Mijn naam is Eline Dracht. Ik ben beleidsadviseur bij het UAF. En in die rol zit ik aan tafel bij ministeries van SZW, OCW, Divosa, gemeenten en onderwijsinstellingen. En voor ons staat het belang van de hoogopgeleide vluchteling voorop.
Mijn naam is Abdella Abouya en ik werk in het sociaal domein als ZZP'er. En daar heb ik in verschillende functies uitgevoerd. Waaronder andere klantmanager, accountadviseur. Ik was zelfs beleidsmedewerker geweest nog.
Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst...
Dilemma's.
Om te beginnen dilemma's. Pijnpunten waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Om met u te beginnen, mevrouw Dracht. Wat is in uw werk het grootste dilemma?
Nou, eigenlijk de willekeur die wij bij gemeenten zien. Bij de ene gemeente is meer mogelijk dan bij de andere gemeente. En dat is best lastig voor hoogopgeleide vluchtelingen. Want in Amsterdam mag meer dan in bijvoorbeeld een andere plek in Nederland. En dat is best pijnlijk. Daarbij is de onderwijsroute ook nog niet rond. Een landelijk dekkend aanbod voor taalschakeltrajecten ligt er nog niet. Terwijl inburgeraars staan te popelen om vanaf september aan de slag te gaan. Nou, dat vind ik ook een groot pijnpunt.
Ja, en een fors dilemma. Wat geldt voor u?
Voor mij is het op dit moment het verschil wat gemaakt tussen de mensen die uit Oekraïne komen. En daaronder wordt onderscheid gemaakt tussen derde landers en Oekraïners zelf. Dat vind ik een heel groot dilemma op dit moment.
Zeg daar eens iets meer over, want ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Maar hoe treft dat uw werk?
Omdat de mensen die bijvoorbeeld derde landers zijn, op dit moment vanaf 19 juli anders worden behandeld dan Oekraïners die nu binnenkomen. Dus daar is wel een groot verschil. En... Het raakt mijn werk niet, maar het raakt mij wel als mens, laat ik het zo zeggen.
Dit is de Inburgeringspodcast.
In deze podcast praten we over de nieuwe wet inburgering. Dat doe ik dus met Eline Dracht en Abdella Abouya. Mevrouw Dracht, u noemde zojuist heel duidelijk het verschil dat gemeentes hanteren in de aanpak. Zeg daar eens iets meer over.
Als hoogopgeleide vluchteling mag je in de ene gemeente bijvoorbeeld na die inburgering wel studeren met behoud van uitkering. Terwijl dat in de andere gemeente niet mogelijk is. Dat is al een heel groot verschil. Als je 30 plus bent en je wil nog studeren, dan verschilt het dus heel erg eigenlijk waar je woont in Nederland wat betreft de kansen die je krijgt. En ja, wij zeggen altijd van een investering in het begin betaalt zich uit in de toekomst. Dus zorg dat je in het begin investeert ook in die hoogopgeleide vluchteling, zodat je daarna niet gezondheidskosten of andere terugkeren in de uitkering, dat soort zaken ziet.
Maar was die nieuwe wet er niet juist op gericht om die gemeentes wat meer verantwoordelijkheid te geven en dus misschien ook wel onderling meer af te stemmen?
Ja, nou, het is ook wel heel mooi dat er verschillende routes zijn nu die differentiëren naar studie en werk. En daarin zijn allerlei zaken mogelijk, dus dat is hartstikke goed. Maar je ziet wel dat gemeenten zelf nog die keuzes mogen maken van wie gaat er nou naar de onderwijsroute, wie gaat er naar de B1-route.
B1 heeft met taalniveau te maken.
Ja, B1 gaat inderdaad over taalniveau. En wat dat betreft zeggen wij ook van als het over hoger opgeleide gaat, zouden zij eerder op B2 of C1 taalniveau terecht moeten komen. Omdat als zij willen uitstromen naar studie of werk op niveau, dan is het nodig dat je een hoger taalniveau dan B1 hebt.
Duidelijk. Abdella Abouya, u knikte instemmend zojuist toen het ging over dat verschil van aanpak tussen gemeenten.
Dat klopt, maar dat zie je gemeentes in gemeenteland altijd dat er verschil is. Want de gemeentes trekken bepaald beleid, krijgen ze heel veel vrijheid vanuit de ministeries. Daardoor zie je wel verschillen ontstaan bij de verschillende gemeentes in het land. Alleen de basis van de nieuwe inburgeringswet is wel dat de insteek is dat iemand altijd op zo hoog mogelijk niveau terechtkomt. En niet zoals in de oude wet, A2 niveau en that's it. Het is nu wel de bedoeling dat men op een zo hoog mogelijk niveau terechtkomt qua taal. En inderdaad, het klopt, want hoe beter jouw taal is aan het begin, hoe beter de kans is dat je inburgert, hoe grotere kans is dat je een goede baan vindt, hoe grotere kans is dat je, naar de dokter gaat, bij wijze van spreken. Precies. Dus dat is wat ik bedoel eigenlijk.
Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Zo'n inburgeraar die komt bij u. Wat is dan de eerstvolgende stap?
Nou, in principe worden er klanten vanuit het AZC door het COA verdeeld. En dan komen ze bij een gemeente terecht. Op dit moment, normaal doe je ook een inburgeraam tegen huisvesten. Maar ja, zoals iedereen weet, is de huisvesting op dit moment een heel groot probleem. Er is gewoon een tekort aan woningen. Dus dat geldt dus ook voor nieuwkomers. Daardoor is bijvoorbeeld nu de HAR-regeling in het leven geroepen. Dus een hotelaccommodatieregeling. Dus dat de gemeentes gewoon worden verplicht om nieuwkomers op te nemen vanuit de AZC's die eigenlijk gewoon een verblijfsdocument hebben gekregen. Ja. Alleen normaal nam je de tijd om huisvesting te regelen, maar ja, dat gaat gewoon op dit moment niet.
Wat is dan het alternatief? Waar gaat u dan mee aan de slag?
Er zitten mensen letterlijk in hotels. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus mensen worden of in andere opvanglocaties, maar bijvoorbeeld in een verschillende gemeenten worden mensen gewoon opgevangen in hotels op dit moment. Ja. En daardoor krijgen ze onderdak en voeding. Van daaruit start eigenlijk ook al meteen de inburgering, is de bedoeling.
Dit is de Inburgeringspodcast.
Mevrouw Dracht richt zich echt op hoogopgeleide met haar organisatie. Hoe zit dat bij u?
Wij richten ons eigenlijk op iedereen. Dus dat is van hoogopgeleid tot niet opgeleid. Ja. Je hebt bijvoorbeeld inderdaad hoger opgeleide. Nou, daar kan je bijvoorbeeld bepaalde trajecten voor inzetten. Maar in principe begint iedereen met de brugklas, zoals het mooi heet. Ja. En daarin wordt eigenlijk bepaald uiteindelijk welke richting iemand op gaat.
Ja. Mevrouw Dracht, hoe gaat dat bij u? Hoe ziet uw werk achteruit?
Nou, wij als UAF zetten ons al 75 jaar in voor de ondersteuning van vluchtelingen. En niet zo snel mogelijk naar werk, maar naar werk op een op niveau. Dat vinden wij belangrijk, dus een duurzame weg naar werk op niveau. En wat wij dan eigenlijk al jaren doen, is mensen ook voorbereiden op studie en werk. En normaal kwamen we dan pas na de inburgering om de hoek kijken. Maar juist omdat nu voorbereiding op studie en werk naar voren is getrokken, willen wij ook gemeenten en inburgeraars ook al op dat moment adviseren en kennis bijbrengen.
Hou die heel even vast. Mevrouw Dracht zegt niet zo snel mogelijk, maar zo duurzaam mogelijk. Hoe kijkt u naar die opvatting?
Er is helemaal niks mis mee.
Nee, is dat ook uw aanpak?
Dat is wel de insteek. Want je wil iemand een zo goed gevulde rugzak meegeven. Ja. Zodat iemand niet meer terugvalt op sociale voorzieningen en zelfredzaam wordt.
Oké, terug naar u. Dat is in kaart en dan?
Nou ja, we hebben dus verschillende diensten nu voor gemeentes opgezet. Omdat wij al die jarenlange ervaring en kennis hebben van hoe bereid je nou iemand voor op studie en werk. Dus we willen een training geven wij nu al aan klantmanagers van gemeenten over hoe doe je nou de brede intake bij hoger opgeleiden. Maar ook, we kunnen ook brede intakes uitvoeren voor gemeentes. Of advies bij twijfel is een dienst die we hebben. Dus als er twijfel is tussen B1 en onderwijsroute, dan kunnen we daar ook in meedenken. Dus ja, we hebben verschillende diensten die we ter ondersteuning aan gemeenten aan kunnen bieden. Dus uitvoeren, brede intake, een training die we al aan verschillende klantmanagers hebben gegeven. En advies bij twijfel, dus als er twijfel is tussen de B1 en de onderwijsroute. En dan zijn er nog UAF-modules tijdens, als iemand echt bezig is met B1 of met de onderwijsroute. We hebben ook een aantal tips voor klantmanagers.
Wil ik mee afsluiten als u dat goed vindt? Ja. Want die heeft meneer Bouchard ongetwijfeld ook. U richt zich specifiek op die hoogopgeleide. Waarin onderscheidt zich die aanpak eigenlijk van wat andere instanties daarin doen?
Wij kijken echt van ook, wat is iemands vooropleiding? Hoe ziet die eruit? Ja. Dat doen andere instanties ook. Maar ja, wij kijken echt van, welke trajecten zijn er allemaal? Er zijn bijvoorbeeld leerwerktrajecten in krapte beroepen. Specifiek voor deze doelgroep. Dus om mensen weer naar het onderwijs, techniek of de handen aan het bed te krijgen. En het is gewoon heel belangrijk dat juist ook die hoger opgeleide op niveau uitstroomt en weer aan de slag kan en niet onder zijn niveau. Want we hebben ook schrijnende voorbeelden van gemeentes waar mensen toch als metselaar aan de slag moeten. Terwijl ze in het land van de herkomst accountant of arts waren.
Hoe komt dat? Kunt u uitleggen hoe dat komt? Want ik ben benieuwd, ik kan me voorstellen dat iemand hier komt en zegt dat hij heel graag in zijn eigen vak aan het werk wil. Mm-hmm. Maar hij wil misschien ook heel graag zijn geld verdienen en niet afhankelijk zijn. Mm-hmm.
Nou, ik kan me voorstellen dat bij sommige gemeenten zit veel kennis. Ook als het gaat om uitstromen naar verschillende trajecten. En bij andere gemeenten is dat helaas niet het geval. En nou, dan komt het wel voor dat mensen dus zo'n traject als metselaar aangeboden krijgen. Terwijl er veel meer mogelijk is. Ja. En daarom zeg ik ook van, kom alsjeblieft naar ons. Als je te maken hebt met iemand die een zorgprofessional was. Of iemand die dus als docent voor de klas stond. En maak gebruik van ons netwerk en onze kennis. Dan kunnen we die handen ineens slaan.
Ja. Nu weten we natuurlijk, kijk even nu meneer Boucher, dat bijvoorbeeld uit de coronaperiode dat er best een grote behoefte was aan verpleegkundigen, handjes aan het bed. Ik hoor ook wel dat er veel mensen in de bouw gezocht worden. Dat zijn mensen, denk ik, die u ook wel ziet, die snel aan de slag kunnen. Of zijn er dan toch nog beletsels?
Er zijn inderdaad mensen die vrij snel aan het werk kunnen. Maar dat heeft ook te maken inderdaad met het vak wat je beheerst. Ja. Het voorbeeld van een arts. Je mag niet zomaar als arts aan het werk in Nederland. Nee. Dus dan moet je toch wel weer een opleiding vervolgen.
Dus deze meneer of mevrouw is arts in het land van herkomst.
Ja.
Maar moet hier als het ware opnieuw arts zien te worden.
Daar komt het feitelijk op neer.
Ja.
Ja, want het is, want je moet je weer, ik weet niet hoe lang je moet gaan studeren, maar zeker wel minimaal 4 jaar, denk ik, als het niet langer is. En je moet je stages weer opnieuw lopen, volgens mij. Dus je co-schappen en zo. Dus dat is wel bekend. Alleen, ik denk dat voornamelijk te maken met het feit dat de Nederlandse overheid het niveau van de opleidingen wil beschermen. Dus de erkenning van diploma's. Er wordt altijd lager gewaardeerd dan iemand bijvoorbeeld in land van herkomst heeft.
Is dat een aanname of is dat iets wat u eigenlijk wel zeker weet?
Dat weet ik zeker. Het is geen aanname.
Merkt u dat ook?
Ja, en nou ja, NUFIC en IDW weten heel veel over de waardering van diploma's, erkenning van diploma's. Dus het is goed om eventjes
aparte instanties die daarover gaan
te kijken. We hebben ook een heel stappenplan als het gaat om zorgprofessionals. Van hoe kom je nou zo snel mogelijk naar BIG-registratie? Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Iemand moet hier weer BIG geregistreerd worden. En ja, daar zitten gewoon heel veel stappen zitten daar aan vast. Medisch assessment, Nederlands vaktaal op medisch niveau.
Ja. Nou, daar kan me nog iets bij voorstellen bij vaktaal, bij jargon. Mm-hmm. Maar uiteindelijk beheers je toch gewoon je vak, zou je denken.
Ja, wij vinden ook dat het sneller zou moeten kunnen. Dus daar maken wij ons ook hard voor. Nou ja, ik denk, we zitten hier nu vooral over de inburgering. Maar wij maken ons ook hard voor de medisch professionals, dat die hier weer sneller aan de slag komen. Dus dat is ook zeker een agendapunt. Maar als we kijken dus naar alle leerwerktrajecten in totaal, ja, dan vinden we gewoon dat er echt een win-win situatie is als je statushouders die al een ervaring meenemen uit het land van herkomst en talenten willen inzetten en ervoor gaan, om die zo snel mogelijk hier weer aan de slag te krijgen.
U zegt het heel diplomatiek, maar er moet maar eens een beetje vaart achter, vindt u?
Ja, zeker. En daarom werken wij ook samen met onderwijsinstellingen en bedrijven. Bijvoorbeeld, we hebben statushouders voor de klassen in Zwolle, Amsterdam en Rotterdam. We hebben ook statushouders in de elektrotechniek in samenwerking met Liander en Temfry. Maar ook bijvoorbeeld een voorbereidend leerwerktraject in de energie. Want daar zijn ook banen genoeg.
Ja.
En traject voor IC-verzorgenden of verpleegkundigen. Daar werken we dus samen met onderwijsinstellingen en met bedrijven. Want vaak is er echt een vorm van studie nodig voordat iemand weer op niveau kan uitstromen.
Ja. Herkenbaar?
Sowieso zijn er heel veel krapte beroepen op dit moment in Nederland. Op dit moment eigenlijk overal, maar in de zorg en in de techniek is het extreem. Juist is het dan belangrijk op het moment dat je nieuwe aanwas krijgt op de arbeidsmarkt. Van mensen, dat je ze enthousiast maakt voor die vakken. Dat begint eigenlijk inderdaad al bij de eerste kennismaking met een kandidaat. Dat je zegt, dit zijn de krapte beroepen in Nederland. Je kan inderdaad wel kapper worden, maar de kans is bijvoorbeeld kleiner dat het lukt. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld aan de slag wil als IC-verpleegkundige.
Mevrouw Dracht, die werkt heel concreet met hoogopgeleide. Bij u is het aanbod denk ik breder.
Goed.
Dan moet je op een of andere manier gaan afstemmen. Dan moet je gaan selecteren en aparte routes uitzetten per persoon. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
In principe geldt in die nieuwe wet natuurlijk. Begint de basis, de brugklas. Daarna gevolgd door de brede intake, met natuurlijk de PIP. Dat is eigenlijk de basis voor elke inburger. Of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid bent.
Die drie stappen loop je sowieso door.
Dus dat maakt sowieso niet veel uit. Alleen inderdaad de route die je uiteindelijk gaat bewandelen, die kan verschillen. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met het leervermogen. Op welk niveau gaat iemand Nederlands doen? Maar de insteek van de nieuwe wet is wel, dat heb ik al eerder gezegd, is wel dat iemand op een zo hoog mogelijk niveau uitkomt. Ja. Eigenlijk moet A2 niet meer voorkomen. Dat is denk ik wel een beetje de insteek. Is dat iemand iedereen op B-niveau Nederlands gaat leren.
Ja, met als doel beter inzetbaar, duurzamer inzetbaar, juist. Eigenlijk op die manier. Ja.
Succesverhalen.
Ik ben op zoek naar voorbeelden. Goede, geslaagde voorbeelden. Zou je het succesverhalen kunnen noemen? En ik snap dat u geen namen kunt noemen, of misschien ook wel. Maar wat zijn nou echt heel mooi geslaagde, goede inburgeringstrajecten?
Als ik bijvoorbeeld denk aan een cliënt die we hadden, die was accountant in land van herkomst en zijn IDW-waardering, dus zijn diploma-waardering, was een bachelor, universitaire bachelor. En hij wilde hier weer als accountant aan de slag. Nou, dan gaan we eerst kijken van wat heb je daarvoor nodig? Een master in ieder geval. Dan gaat hij zich daarop voorbereiden, de master accountancy of in het Engels of in het Nederlands. En dan kijken we wat is daar dan nog meer voor nodig. Ja. Nou, voor die Nederlandse variant zou je in ieder geval minimaal B2-niveau Nederlands moeten hebben om daar naar door te kunnen stromen. En voor het Engels heb je een IELTS-score nodig. En ja, daarnaast, eigenlijk zou je dat niet in een onderwijsroute hoeven doen, want die bachelorwaardering is er al. Dus iemand kan eigenlijk de B1-route volgen met B2-niveau Nederlands. Vandaar dat wij zeiden van B1 vonden wij een wat ongelukkige naam, want voor sommige mensen is B2 of C1 nodig. En daarnaast dus een Nederlands of een Engels cursus, zodat hij dan na die B1-route door kan stromen naar een master en niet een heel onderwijstraject van 4 jaar hoeft te volgen.
En even in de tijd, dus niet dat traject van 4 jaar, maar vanaf het moment dat deze meneer of mevrouw bij u aan tafel zit, hoe lang duurt het dan voordat hij als accountant aan de slag kan in Nederland?
Nou, dan doorloopt hij dus die B1-route. Ja? Dus daar doet hij, laten we zeggen, 1 jaar of 1,5 jaar over. Okay. 1 jaar waarschijnlijk als hij al zo'n hoog niveau heeft. En dan vervolgens gaat hij die master volgen van 2 jaar over het algemeen. En dan is hij eigenlijk vrij snel klaar.
Ja.
Tijdens die B1-route doet hij al Nederlands of Engels erbij, zodat hij gelijk door kan stromen naar die master.
Ja.
En als het nou iemand is die wel een onderwijsroute gaat doen, dan gaat hij eerst 1,5 jaar de onderwijsroute volgen. Nou, misschien 2 jaar. En vervolgens doet hij nog 4 jaar een studie en is hij dan klaar. Maar wij vinden het belangrijk dus om echt naar die individu te kijken. Wat heeft hij of zij nodig? En dat hoeft niet altijd een complete onderwijsroute te zijn.
Nee.
Dat kan ook tijdens de B1 extra vakken volgen om door te stromen naar een korter traject.
Is het zo dat mensen die in land van herkomst hoger opgeleid zijn, misschien al beter of meer Engels spreken, dat die makkelijker bijvoorbeeld inzetbaar zijn in internationale organisaties?
Ja, dat is zeker zo. Maar daarnaast moeten ze vaak nog wel inburgeren. Dus moeten ze een van die routes volgen om hun Nederlands op een bepaald niveau te krijgen. Inderdaad, het hoogst haalbare niveau, dat klopt helemaal.
Ja.
Mensen kunnen wel sneller stappen zetten om naar Engelstalige organisaties door te stromen, ja.
Ook de vraag aan u, wat is een goed voorbeeld van een mooi geslaagd traject in uw praktijk?
Als ik het vanuit gemeente oogpunt kijk, dan is het eigenlijk in iedere die uiteindelijk gewoon wel zelfstandig in zijn eigen inkomen kan voorzien in een beroep wat hij leuk vindt.
Ja.
Dus dan zijn er natuurlijk heel veel goede voorbeelden. We hebben mensen die nu als zelfstandig ondernemer werken, mensen die op een taxi zitten, mensen die inderdaad in de zorg aan het werk zijn. Ik heb zelfs collega's die ooit in het AZC hebben gezeten, die nu van mijn collega's zijn. Dus dat zijn heel veel voorbeelden. Dus dat daar gelukkig wel natuurlijk. Maar daarom zeg ik legio aan voorbeelden van geslaagde trajecten of inburgering, moet ik het zeggen.
Ja.
We hebben ook natuurlijk inderdaad ook wel voorbeelden van trajecten die niet geslaagd zijn. Mensen die uiteindelijk uitkeringsafhankelijk blijven. Dus niet zelfredzaam genoeg zijn.
Waar gaat het dan fout?
Ik denk dat het vaak te maken heeft met het feit dat wij wel onderschatten waar ze vandaan komen. Want het zijn vaak wel gebieden waar heel veel gebeurt. Oorlogstrauma's, veel psychische problemen. En dat wordt wel vaak wel onderbelicht. Stappen we soms wel eens te makkelijk overheen.
Verbaast me eigenlijk, want de reden dat ze hier zijn heeft vaak juist te maken met bijvoorbeeld oorlogssituaties. En daar stappen we dan toch overheen.
Omdat we het ons niet kunnen voorstellen.
Dat inlevingsvermogen is... Herkent u dat?
Ja, er zijn gelukkig wel organisaties zoals VAROS die zich daar heel erg voor inzetten. Gezondheidsverschillen en ook juist die psychische gezondheid van vluchtelingen. Dus ik zou ook iedereen willen adviseren om eens naar de site van VAROS te kijken voor deze vraagstukken rondom psychische gezondheid.
Waar zitten in uw praktijk de momenten dat het fout gaat? Waar kan het nog beter gaan?
Nou, met name dus die brugschakelmomenten. Dus net voordat iemand begint met studeren. Iemand heeft dan een schakeljaar gevolgd, maar gaat dan door naar een reguliere studie. En dat is soms toch best wel een grote stap. Al is die overbruggingsperiode al veel kleiner geworden door dat schakeljaar, het taalschakeltraject straks tijdens de onderwijsroute. Maar ook als iemand gaat beginnen met een baan, in het begin gaat het vaak nog wel goed. Maar soms ontstaan er toch ook communicatieve verschillen. Dat heeft soms met interculturele communicatie te maken. Dus we hebben daar ook een training voor bedrijven, leadership en diversity. Waar moet je nou aan denken als je iemand voor je hebt uit een andere cultuur? Waar kun je dan mee te maken krijgen?
Noem eens een paar. Waar moet men aan denken?
Niet iedereen is even assertief, zal zo snel zeggen van ik loop hier tegenaan of ik denk dat dit beter kan. Terwijl werkgevers in Nederland dat wel van je verwachten soms. En daar zit dan een soort gap tussen. Dus dan is het heel belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. En die gesprekken worden niet altijd gevoerd. Dus wij willen die gesprekken ook aanwakkeren en daar ook ondersteuning bij bieden.
Zijn er ook mensen die niet willen?
Dat vind ik een heel lastige vraag. Ik denk dat iedereen wel wil. Alleen kunnen.
Ja?
Ja.
Ja, want je leest in de krant en op social media nog wel eens iets over de, wat we dan maar noemen, de gelukzoeker.
Het ligt er aan welke krant je leest.
Ja, zeker. Maar u zegt, in wezen wil eigenlijk iedereen aan het werk en in burger.
Ja. Daar ben ik wel van overtuigd, ja.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk dat zeker, ja.
Dus wanneer dat dreigt niet te lukken, dan heeft dat vaak met bijvoorbeeld achtergrond te maken, zegt u, met het verleden. Mm-hmm. Zijn er nog andere factoren waardoor het uiteindelijk toch niet zo loopt als je zou willen?
We komen wel mensen tegen die bijvoorbeeld zeggen van, we willen hier weer als arts aan de slag. Terwijl we dan zeggen van, dat lijkt ons niet realistisch. Ja. Kijk naar een plan B. Is er ook een plan B? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat je uiteindelijk als dus IC-verzorgende of als klasseassistent in plaats van als docent aan de slag gaat. Dus die realistische kijk op wat je kunt, daar verschillen de meningen soms wel over. En dan is het ook goed om daar samen naar te kijken. Ja. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen er hier wat van wil maken. Ja.
Dit is de Inburgeringspodcast.
We hebben het over de nieuwe wet inburgering. Die is 1 januari van kracht geworden. Waar heeft die wet uw werk makkelijker gemaakt?
Ik denk dat je me die vraag volgend jaar weer moet stellen. Want we zitten nog midden in die transitie. Er gaan nog heel veel dingen fout. Ook vanuit de overgang van de oude wet naar de nieuwe wet. We hebben nog te maken met de oude wetter, zoals dat maar heet. Die moeten we ook nog ondertussen afhandelen. Dus ik denk dat je me die vraag beter volgend jaar kan stellen. Want we zitten er nog midden in. Hij is natuurlijk uitgesteld al, de ingang van de wet. Maar het heeft wel gevolgen voor elke organisatie gehad. We krijgen natuurlijk melding vanuit de duo die niet goed gaan nog. We zitten met een huisvestingsproblematiek. Dus ik denk dat je me die vraag volgend jaar stelt, dat ik hem beter kan beantwoorden. Want op dit moment kan ik eigenlijk niet goed zeggen wat echt de gigantische verschillen zijn tussen de nieuwe wet en de oude wet. Ja. Ik snap de insteek van de nieuwe wet wel, dus de gedachte erachter.
Ja, wat, leg hem eens uit. Wat is die gedachte?
Wat ik net al zei, de insteek is iemand zo goed mogelijk voorbereiden op eigenlijk het deelnemen in de maatschappij. De insteek is om je natuurlijk zo goed mogelijk Nederlands te laten leren. De insteek is natuurlijk scholing, combinatie met werk. En niemand eigenlijk meer aan de kant. Dus niet afdoen met een ontheffing voor de inburgeringsplicht. Want tegenwoordig de insteek is dat iedereen moet inburgeren. Ja. Op welk niveau dan ook uiteindelijk.
Mevrouw Dracht, wat merkt u van die nieuwe wet? En waar merkt u de voordelen ervan?
Het is mooi dat er dus gedifferentieerd wordt en dat de een naar onderwijs begeleid wordt en ook al in een vroeg stadium wordt begeleid, dat mensen niet alles meer zelf hoeven doen. Dus dat de gemeente naast ze staat. Ja, wat wij wel zien is dus dat die onderwijsroute nog niet helemaal op poten is en dat er dus nog geen landelijk dekkend aanbod is, terwijl er wel mee van start moet worden gegaan. En wat we ook wel zien is dat bijvoorbeeld een inburgeraar die op dit moment nog in het AZC zit en een duolening heeft onder de oude wet, dat die dienstbuurman die gaat onder de nieuwe wet inburgen en die heeft niet zo'n lening en die kan nog niet starten omdat hij nog geen uitnodiging heeft van
maar
de
gemeente. Maar dat is een overgangsperiode.
We hopen inderdaad dat zal allemaal volgend jaar hopelijk voorbij zijn, maar dat soort zaken zien wij nu nog wel. En dat is wel pijnlijk.
Ik wil afsluiten met tips. En u begon er al bijna mee, ja. Dus ik geef het eerste woord aan u. Wat zijn tips voor gemeentes die met deze materie te maken krijgen?
Nou, start met diploma-waardering via het IDW en adviseer je cliënt ook om dat zo snel mogelijk aan te vragen. Let daarbij ook op wachttijden van soms 4 maanden, want de PIP moet al in 10 weken worden opgesteld. Er zijn veel mogelijkheden in de B1-route. Zoals ik al zei, je kunt deficiënte vakken wegwerken, dus al een Engels cursus doen. Maar je kunt ook je voorbereiden op een leerwerktraject, een associate degree, dus een verkortere studie. HBO of WO, stage, studie, medisch assessment, je daar voorbereiden. Er is veel meer mogelijk binnen die B1-route, kortom, dan alleen maar werk. En voor die doelgroep hoogopgeleide B2 of C1 voor doorstroom naar studie of werk op niveau. Neem dat mee in de PIP, want als iemand verhuist, dan ja, kan die wel zeggen van nou, mijn vorige klantmanager zei van jij mag C2. Maar stel dat ja, de nieuwe klantmanager zegt van nou, hier kan dat niet, ja, dan heeft hij een probleem. Dus voor de rechtsgeldigheid is dat heel belangrijk. En die leerbaarheidstoets zie die ook vooral als een momentopname. Want ja, daar komt ja of nee uit. Kan iemand B1 niveau of niet halen? Ja. En uiteindelijk gaat het om zoveel meer dan dat. Is het belangrijk om echt het gesprek te voeren. Wat is je motivatie? Wat wil je hier gaan doen? Hoe snel ga je dat doen?
Ja.
Dat zijn veel belangrijke zaken dan zo'n ja-nee-antwoord.
Want zo'n leerbaarheidstoets wordt natuurlijk helemaal aan het begin van het traject afgenomen.
Ja, en dat is ook dus echt een momentopname, net zoals je een CITO-toets zou hebben. Ja. Ja.
Dat waren er al heel wat. Wat vult u nog aan tips?
Het belangrijkste is, verdiep je gewoon in de kandidaat die tegenover je zit. En raad met wat wil hij of zij in de toekomst. Is het een reële vraag die iemand neerlegt van oké, dit is wat ik wil. Dit is wat ik heb gedaan in mijn land van herkomst. En ondersteun iemand daar ook bij. Niet meteen alles afschieten inderdaad.
Maatwerk zeg.
Gewoon echt maatwerk. Maar dat, ja, ik denk dat die nieuwe wet inderdaad wat meer mogelijkheden geeft aan gemeentes om daar wat maatwerk op aan te bieden. In die voormalige wet was het natuurlijk gewoon, ja, ik kies voor het A2-traject. Omdat het de goedkoopste manier is voor mij om me voldoen aan de inburgering. Maar ja, uiteindelijk blijkt de A2-niveau gewoon helemaal niet voldoende te zijn om goede banen te vinden, nee. Of werk vast te houden. Ja, en die puinhoop moeten we nu gaan opruimen.
Ja. Daar komt het wel. Ik heb nog één laatste bonuspunt, bonustip. Bevraag ook het beleid van je gemeente. Dus als jij als klantmanager iemand voor je hebt die wil studeren, maar hij is 30 plus en dat mag niet in jouw gemeente, ga daarover het gesprek aan binnen de gemeente met je andere collega-klantmanagers. Want juist ja, ook vanuit de praktijk is het heel belangrijk dat er geluiden naar boven komen, zeker in deze fase van die nieuwe wet.
Ja, ja. Dus dat uiteindelijk die wet misschien nou wel aangepast wordt of op een andere
manier. In ieder geval het beleid binnen die gemeente. Ja.
Oh ja, want daar hebben die gemeentes daar immers ook de vrije hand in, zeg maar.
Ja.
Ja, er valt nu nog geen goede conclusie getrokken te worden. Of de nieuwe wet echt werkt, waarin moet die nog aangepast worden. Het komt omdat we eigenlijk nog veel te kort mee werken. Ja. Daar komt het feitelijk wel op neer.
Nou, u heeft in ieder geval waardevolle tips genoemd. Ik zal alle instanties die worden genoemd, de websites daarvan in de show notes van deze podcast opnemen.
Dit is de Inburgeringspodcast.
En dit was aflevering 3 van de Inburgeringspodcast. Ik sprak met Eline Dracht en Abdella Bouja over wat hen bezighoudt tijdens hun werk. In de volgende aflevering gaat het over duale trajecten. Over het leren van de taal in combinatie met werk of participatie.